iets minder akoestiek is het geluid van deze aflevering net iets minder dan je van ons gewend bent. Maar we willen je deze prachtige aflevering niet onthouden. Veel luisterplezier.
Gefeliciteerd. Jawel, de hockey special. En niet zomaar één. We hebben vandaag twee fantastische gasten weten te strikken. Voordat ik ze aan het woord geef, zal ik ze kort introduceren. Een spierbonk met een fenomenale scoop. 106 wedstrijden in oranje. Een zak gevuld met 2 Europese kampioenschappen. Een derde plek op het WK. 3 maal het Nederlands kampioenschap met Bloemendaal. Niemand minder dan Wortel. Van harte welkom, Floris. En daarnaast zit een onuitputbare tacticus op het middenveld met 135 interlands. Een kast gevuld met 3 Europese titels, een tweede en derde plek op het WK en een Olympische deelname. Jawel, Jonas de Geus. Gezellig mannen. Kleine introductie over jullie gegeven, maar wij dachten... Ook leuk als jullie jezelf introduceren, maar dan net andersom. Dus de vraag is eigenlijk, Jonas, kan jij Floris omschrijven en andersom? En uiteraard wat voor speler die is, maar ook een beetje wat voor een gozer die is. En dan graag ook 1 aandachtspuntje.
Aandachtspuntje?
Ja.
Buiten het veld of binnen het veld?
Wat jij van denkt, hier je zit nog werk aan de winkel.
Uiteraard, hartstikke leuk. Nou, op het veld, laat daarmee beginnen. Ik denk dat Wortel een van de meest dynamische backs is die er zijn. En vooral aanvallend heel veel impulsen kan geven. Eigenlijk een beetje wat je nu bij voetbal ziet, weet je wel. Dat die backs ineens allemaal spelmakers zijn. Dat was Wortel een paar jaar geleden al. Dus dat is denk ik zijn grootste wapen. Dat hij vooral aanvallend heel veel impulsen geeft. Buiten het veld is het een enorm gezelligheidsdier. Ik denk dat hij met iedereen goed overweg kan en echt een sfeermaker is binnen het team. Ja, als ik hem dan als aandachtspuntje iets mee mag geven, is dat hij iets minder op zijn telefoon moet zitten, iets minder zijn meisje moet appen en nog meer met zijn teamgenoten moet praten. Maar dat weet hij zelf ook.
Oké, nou, mooi. Jij, Floris?
Dankjewel, Jonas. Een mooie omschrijving, denk ik. De laatste was niet helemaal nodig, maar goed. als ik Jonas moet omschrijven, zou ik hem omschrijven als... misschien wel de beste spelverdeler van de wereld. Ontzettend goed overzicht. Iemand die niet van de bal te krijgen is, balvast. Ja, niet de meest snelle speler. Maar door zijn techniek en inzicht kan hij het eigenlijk heel goed combineren allemaal. Als persoon is het een hele fijne, leuke gozer om in het team te hebben. Echt een rustpunt. Gezellig wanneer het moet, dus serieus wanneer het moet. Dus die balans die heeft Jonas heel goed. Ja, als ik dan toch iets van de aandachtspunt mee moet geven, dan wordt hij soms ook wel eens de plastic zak genoemd. Dus hij waait vaak met alle winden mee. Je hoeft hem maar in de lucht te gooien en hij waait met de ene richting mee en dan weer met de andere. Dus ja, soms is het ook goed om een eigen mening te hebben. Maar over het algemeen gaat het redelijk goed.
Kijk, mooi. Ja, dan heb ik ook gelijk de bijnaam van Jonas. Want ik had Wortel had ik toch ergens kunnen vinden. Maar de plastic zak is dan misschien... Of hoor die liever niet?
Nee, ik moet zeggen, dat is ooit door Manuel Verga, teamgenootje in de B1 of zo, bedacht.
Ja?
Plastic zak, omdat hij vond dat ik inderdaad dan weer die mening deelde, dan weer die mening. En weet je, alle partijen tegen elkaar op aan het stoken was. Nee, ik draag die bijnaam wel met trots, moet ik zeggen.
Oké, mooi. Dan gaan we nog heel even kort naar een kleine sponsor van de aflevering. Dan geef ik Tietse daarvoor even het woord om die te bedanken.
Ja, we hebben een prachtige sponsor weten te strikken voor de aflevering namelijk. En dat is Hockey Center. En dat is een grote hockey speciaalzaak in Nederland. Ze sponsoren 7 verenigingen, waaronder de Almeerse Hockey Club. Nou, de jeugdclub van Jonas de Geus. En wij mogen een mooie waardebon weggeven van het Hockey Center. En een hockeybordspel wat zij op de markt hebben gebracht. Dus hou de socials in de gaten, zou ik zeggen. Er komt een mooie actie online met Hockey Center. Dus prachtig.
Nou, top. Dan gaan we denk ik echt beginnen. Wij hadden eigenlijk bedacht, misschien is het leuk om een beetje chronologisch door de aflevering te gaan. Dus te beginnen bij jullie jeugd. En daarvoor denk ik, Titus heeft zelf gehockeyd. Die... Heeft het net wat minder ver geschopt dan jullie. Misschien had hij het wel gewild, misschien niet. Ik ben heel benieuwd hoe jij... met wat voor vragen jij aan de mannen zit. Dus vandaar aan de mannen hebt. Brand los.
Ja, ik heb het hockey inderdaad vanaf jongs van wel gespeeld. Frans heeft gevoetbald. En eigenlijk heb ik als eerste prangende vraag aan Floris. Kan je eigenlijk nog herinneren dat we ooit samen in een team hebben gezeten?
Jij en ik?
Ja.
Met het hockeyteam? Of,
Ja, in het hockeyteam, ja. Volgens mij zelfs 2 jaar lang. Ik weet het ook niet meer precies, maar...
Die liggen nu, hè?
Nou, dan moet je me heel even helpen.
Ja, wij hebben samen in Zuid-Nederland, BC, gezeten.
Ja.
Ik kwam van Mop, maar ja, het is...
Hij is niet blijven hangen.
Nee, ik heb er geen indruk gemaakt.
Grijze muis.
Ik hoorde al niet bij de bovenkant daar, maar ik heb alweer gehoord dat ik echt helemaal vergeten ben. Dus
maar misschien als je een oude foto van vroeger hebt, dan
ja, ik had wel een brilletje en zo, maar...
Ligt niet aan jou, ligt meer aan Wortel.
Nee. Nou ja, wat ik wel altijd grappig vond in dat Zuid-Nederland, en dat is een beetje... Kijk, bij mij was het duidelijk dat ik niet ging redden. Ik was daar wel echt onderkant. Maar ik moet zeggen, jij kwam met Van Teteringen, met Teun en Teun Bijns. Ja. Die speelt nu ook Nederlands elftal en volgens mij Bloemendaal.
Klopt.
En Dirk de Mol en nog een, volgens mij Jasper Tukkers.
Ja.
En eigenlijk, nou ja, Teun en jij waren naar mijn inziens toen de minste. Maar jullie hebben toch...
Ja.
Op dit moment in ieder geval by far het meeste
Ja, dankjewel voor het compliment.
Maar is dat... had je dat toen al door of dacht je van, hoe serieus was jij toen? Want ik ging naar zo'n training en dacht, ja, ik moet hier zijn, ik vind het superleuk. En had jij toen al van, oké, ik ga er vol voor en...
Ik denk dat, of ik van die lichting de minste was, Titus, dat weet ik niet. Maar
dus ik heb mezelf ook al slecht gezet.
Okay. Nee, uiteindelijk denk ik dat ik, vroeger was ik nooit de meest opvallende speler. Ja, natuurlijk altijd jongens ook misschien die wat meer op de voorgrond traden en ik was misschien... dat vlak ook wel wat bescheiden. En op een gegeven moment, naarmate je wat ouder wordt, kom je in de Heren 1 teams, kom je in beeld bij de Nederlandse jeugdselecties. Ja, en dan voel je toch wel dat je misschien wat beter bent dan de gemiddelde hockeyer. Dus nou ja, aan het begin deed ik het voornamelijk omdat ik het echt heel leuk vond. En op een gegeven moment merk je natuurlijk dat dat je ook wel beter was misschien dan de gemiddelde hockey. Dus ja, op een gegeven moment ga je erin geloven en dan heb je het idee van, ik kan misschien ver schoppen. Maar aan het begin had ik dat helemaal niet. Dus het kan best zijn dat ik in Zuid-regionale districtteams echt niet opviel.
Nee, maar dus toen had je nog een beetje van, ik vind het gewoon leuk. Ik ga mee met de flow. Maar toen je dus in BA ging, toen echt denken van, oké, ik... Ga je dan naar elke training ook toe van...
Nou, zo heb ik het niet per se altijd ervaren. Uiteindelijk heb ik het wel inderdaad altijd gedaan omdat ik het echt leuk vond. Nog steeds vind. En ik denk dat dat ook wel het meest belangrijk is om uiteindelijk de top te halen. Ik heb altijd met plezier op training gestaan. Ik ben altijd met plezier naar wedstrijden gegaan. En, hoe serieuzer het wordt en hoe beter je op een gegeven moment wordt... hoe meer er ook wel van je gevraagd wordt. Dus in de jeugd is het misschien nog wat meer onbevangen. En als je op een gegeven moment richting de senioren gaat... en bij de nationale selecties komt... Dan ga je misschien wat meer van jezelf vragen ook. Dus op een gegeven moment wordt het serieuzer. En dan heb je ook het gevoel van, oké, ik kan de top halen. En dan is het ook leuk om daarvoor te gaan.
Ja, en dan met, zeg maar, op een gegeven moment word je 16, 17. Gaan teamgenoten van je ook zuipen en feesten en dit, dat. In hoeverre is dat nog te combineren met hockey? Ja, toen was ik al afgevallen, zeg maar. Oh, dus ik vraag me af, zeg maar, in zo'n Nederlands B... en jij hebt er ook gespeeld. Vanaf wanneer... hoe gaat dat daar?
Ik denk misschien dat Jonas het beter kan vertellen. Jonas was best wel volgens mij een slungel vroeger. Maar die kon wel iedereen met zijn techniek voorbij pielen. En dat was ook wel iemand die al vroeg opgepikt werd, denk ik, door de nationale jeugdselecties.
Ja, nou goed, inderdaad, Nederlands B, Nederlands A, dat heb ik allemaal wel doorlopen. Ik denk, wat Wortel zegt, is, klopt inderdaad. Zeker als je nog zo jong bent. Tenminste, ik was helemaal niet meer bezig van... ik wil het Nederlands elftal halen en of zo. Van, dat ik elke training daar naartoe ging van... ik moet me nu laten zien. Het was gewoon heel leuk. En ja, inderdaad, naarmate je ouder wordt... wordt het steeds realistischer en ga je daar steeds meer mee bezig zijn. En ik denk, terugkomend op die feestjes, zeg maar... ja, misschien moet je er een paar overslaan. Maar ik heb het nooit echt ervaren als... van, ik mag niks of ik moet... alles laten voor mijn sport. En als je het gewoon een beetje verstandig timed, kon je echt gewoon een feestje pakken. En misschien wat minder dan je leeftijdsgenoten. Alleen, het is denk ik vooral wie er zelf in staat. Als jij het inderdaad heel erg opvat van... ik moet alles laten en ik mag dit niet en ik mag dat niet. Dan...
Maar wat zeggen die coaches of wat zegt de KNVB? Wordt er wel echt in jullie ingeprent van hey, vroeg slaan? Kijk, tuurlijk wordt dat ingeprent. Dat wordt in je jeugdteam waarschijnlijk al gedaan. Maar ja, in hoeverre wordt dat nageleefd? En,
Ja, weet ik eerlijk. Kijk, op een gegeven moment, als je bij Nederlands komt, zo, dan komt er misschien meer aandacht voor hoe je bewijs van met je lichaam bezig moet zijn. En dat soort dingen, voeding, goed slapen, et cetera. Maar het valt nog best wel mee. Tenminste, je bent ook nog niet zo... Je traint dan volgens mij 1 keer per week op dinsdag of zo. En je hebt een keer een toernooitje in de zomer, zeg maar. Dus het is allemaal nog een soort van redelijk...
Voornamelijk speelt het nog af bij je club.
Ja, eigenlijk. Precies. Ja. En ja, daar wordt niet heel... Tenminste, zo heb ik dit niet ervaren dat daar nou super erg op gepusht wordt van... Dat je op je 16 al heel professioneel moet zijn of zoiets. Alleen, ja, het is denk ik ook... Ja, als je het zelf leuk vindt en je wil goed erin zijn, zeg maar, dan ga je de avond voor een wedstrijd niet op stap. Dat soort van. Zo heb ik het niet even ervaren, dat is dan logisch, weet je, anders niet dan.
Nee, maar het is niet zo wat Floris zegt. Ja, je pielde toch iedereen voorbij. Dat je dacht van teer op het talent. En ik.
Nee.
Het is wel dusdanig serieus dat je.
Ja, dat wel. En dat was dat is denk ik gewoon een beetje ook hoe je opgroeit, soort van bij Almere. Alex Verga, die altijd ons soort van heeft gecoacht. En ja, dan moet je niet bij aankomen dat je zeg maar hebt gesopen de dag van tevoren. Dan maakt hij wel af, zeg maar.
Ja, dus, ja. Is dat familie van Valentin Verga?
Dat is de vader van Valentin, ja. En de vader van Manuel, daar heb ik altijd hele jeugd mee gespeeld. Precies. Van de plastic zak, die jongen.
Ja, precies. De plastic
maar die heeft het zelf niet gered dan. Lag dat dan aan zijn instelling? Of,
Maar hoe heeft het? Speelt nu wel meer, dat duurt hartstikke goed.
Ja, dit gered is dan misschien.
Nee, dat heeft niks met instelling te maken. Nee. Kijk, je moet natuurlijk ook talent hebben en een beetje geluk hebben, denk ik.
Oké, nou, mooi om te horen. Ik denk, dat jullie in principe altijd gewoon vooral hebben gedaan wat jullie. Dat het nooit geforceerd is geweest en dat dat ook wel maakt dat je het volhoudt. Want het is natuurlijk wel, op zo'n jonge leeftijd bedrijven nog niet heel veel mensen topsport of nemen dingen zo serieus als dat. Als dat mensen zeg maar misschien met hun baan omgaan pas op hun 25ste of later. Dus dan moet het misschien ook wel leuk
maar
zijn.
Nog één ding, zeg maar, op het moment dat je in Nederlands A zit, dan kijk je wel echt om je heen van hey, de helft van ons gaat het redden. Ik ben echt benieuwd hoe het in die Nederlandse teams dan een beetje...
Jij hebt volgens mij zelf gewoon een beetje het gevoel, ik had hier heel graag willen staan. Hoe was dat, jongens? Dan kan ik nog een beetje meepikken. Ik merk het een beetje. Ja. Ik voelde het wat minder.
Ik keek elke training van Zuid-Nederland ging ik vol naartoe. En dan keek ik om me heen en zei ik, oké, Floris gaat het sowieso niet redden. Die heb ik in de tas.
Ja.
Maar nee, grapje. Maar ik ben er wel benieuwd, zeg maar... Jullie zeggen, het besef komt later, dan kijk je er om je heen. Wij gaan het redden of blijft het echt plezier totdat je het eigenlijk gered hebt en...
Ja, het is uiteindelijk zie je nu ook wel, Nels B is natuurlijk onder 16, Nels A is onder 18. Je weet gewoon van die hele groep misschien een enkeling gaat het halen. En uiteindelijk is het ook net hoe je er zelf in staat. Wil jij de absolute top halen, dan zul je misschien af en toe een keer nee moeten zeggen tegen dingen. Als je het net wat minder belangrijk vindt, dan ga je het misschien uiteindelijk ook niet halen. Dus, ja, in Nels B, Nels A is het allemaal ook nog heel nieuw en leuk. En op een gegeven moment word je ouder, kom je in aanmerking voor Jong Oranje. Ja, en dan wordt het ook steeds serieuzer. En hoe dichter je bij het Nels zelf er komt, hoe moeilijker het uiteindelijk is om die volgende stap te maken. Dus ik denk ook het is voor iedereen anders. Iedereen gaat er anders mee om. De ene maakt andere keuzes.
Wie hebben de andere keuzes gemaakt?
Nou, ze zijn er genoeg.
Zeg maar, zijn er mensen waarvan je denkt, nou, als jij even iets harder...
Er waren wel jongens die extreem veel talent hadden, maar met alleen talent kom je ook niet. En er zijn ook jongens die misschien in de jeugd wat minder opvielen, maar op latere leeftijd weer bij het Nederlands zelf te komen.
Ja.
Dus wat dat betreft zijn die nationale jeugdselecties ook niet heilig. Nee. Loopt er genoeg bewijzen van talent rond die op latere leeftijd pas ontdekt wordt.
Ja.
Dus misschien is er voor jou ook nog hoop.
Ik ga eens even mijn best doen in de reserve-overgangsklasse. Nee. Leuk om te horen. Ik ben weer gemotiveerd voor de komende weken.
Nou, mooi mannen. Dan weten we een beetje hoe dat gaat. Dus als er nu nog echte jonge kijkers zijn, dan hou vooral plezier. Ik denk dat dat een samenvatting is van succes. Dan gaan we nu naar de Spelen. Jonas, je hebt uiteraard al een deelname meegemaakt. Floris helaas dan nog niet. Maar nou ja, er staat er één voor de deur. En nou ja, daar willen we het een en ander over vragen. Dus misschien allereerst de vraag. Verwachten jullie bij de selectie te zitten?
Ja, goed. Ja, je verwacht het zelf denk ik altijd wel. Als in, je hebt er goede hoop op. Maar goed, mm-hmm. Ja. Kijk, dat blijft altijd lastig. Het is super erg cliché, maar het is aan de bondscoach. Maar als het aan jezelf ligt, dan neem je jezelf natuurlijk mee. En ik denk op zich dat we allebei wel in een positie zitten. We hebben afgelopen toernooien allemaal meegemaakt onder deze bondscoach. Dus dat we in principe wel goed zitten. Maar goed, je moet natuurlijk nooit te vroeg juichen.
Nee. Ik hoorde namelijk net dat jullie komen dus terug van Papendal. 3 dagen daar getraind met de groep. Maar dat is natuurlijk niet de definitieve groep. Dat het maar een groep van 16 is. Dus dat
zou mij misschien
een beetje spannend maken. Want was die selectie dan bijvoorbeeld even groot met het EK afgelopen 2023?
Nou ja, dat is dus het rare. Eigenlijk zijn alle toernooien, dus WK, EK, officiële interlands, allemaal 18.
Ja.
De selectie bestaat uit vaak 16 spelers, 2 keepers. Alleen Olympische Spelen bestaat dus uit selectie van 16. Dus dat zijn 15 veldspelers en een keeper. Dus dat betekent dat je selectie kleiner is ten opzichte van een EK of een WK. Dus dat is altijd wel weer anders en wordt weer een andere puzzel. Daar kun je nog niet zoveel over zeggen.
Ja, want jij zegt dus dan 1 keeper. Dan hou je dus die tweede keeper, die is dus de reserve die je wel nog mag inlaten.
Ja, dus, ja.
In oproepen, zeg maar.
Ja, dus je hebt de reservekeeper en 2 reservespelers. En die kunnen dus opgeroepen worden wanneer of een speler of een keeper geblesseerd raakt.
En betekent dat wel dat zij bij de groep zitten in Parijs, maar niet mogen spelen? Of zitten zij bij wijze van thuis en kunnen zij...
Nee, ze zijn daar wel. Ja, Jonas is natuurlijk in Tokio geweest. Ik weet niet hoe het daar precies...
Ja, ze zitten over het algemeen altijd in een hotel buiten het dorp. Dus in Tokio zaten de jongens... Ja, er zat letterlijk een rivier tussen, zeg maar. Dus ze moesten 1 bruggetje over en dan waren ze in het dorp. En... Mm-hmm. In principe zijn ze overal bij betrokken. Dus ze kwamen gewoon in de ochtend naar het dorp toe. En meetings, trainings, alles maken ze eigenlijk mee. Alleen...
Ook nog vlak voor de wedstrijd in de kleedkamer? Of dan...
Nee, dan niet. Nee, dus het was... als we gingen tukken, dan moesten zij naar hun hotel. En rondom wedstrijden, dan waren zij op de tribune, zeg maar. En voor de rest maken ze alles mee. Maar toch anders. Ja. Het blijft een zure rol.
Ja, bijzondere rol wel, maar ja, ik zou denk ik nog wel meegaan als reserve. Titus, had jij nog wat...
Nou, ik ben dan weer wederom super benieuwd naar hoe die cultuur in dat team is. Ja. Want als je dan weer hebt over wie zijn er dan ontzettend goed, wie zijn er ontzettend ondergewaardeerd. Kijk, ja, voor de hockeyer spreekt vaak de spits of de aanvallende middenvelder aan. Maar wie zeggen jullie nou in het team die... Die is eigenlijk, je mag ook jezelf zeggen natuurlijk, hè? Die is eigenlijk zwaar ondergewaardeerd en die...
Bedoel je dan door de buitenwereld?
Ja, door de buitenwereld, niet door jullie als team, want al de trainingen zien jullie natuurlijk voldoende.
Ja, ik vind al de spelers zoals Lars Balk, vaak zijn het verdedigers, Justin Blok, maar dat soort jongens die het echt moeten hebben van hun verdedigende kwaliteiten en duelkracht en... Ja, die ga je niet zo snel 2 man voorbij zien. Nee. Zeker Lars niet. Nee, maar goed, met zonder dolle, zeg maar. Dat zijn wel echt hele belangrijke spelers. En dat is misschien ook een beetje in... Als je het net had over de jeugdselecties, waar altijd op geselecteerd wordt, is weet je wel, mooie techniek en mannetje uitspelen en weet ik het allemaal. Maar uiteindelijk heb je gewoon ook keiharde verdedigers nodig in je team. En... Ik denk zeker onder Jeroen en Erik nu dat ook heel erg gewaardeerd wordt en juist heel erg opgehamerd wordt. Dus voor mij zou dan Lars Balk, vind ik dan zo'n type speler. Ja. Ja.
Mm-hmm. Jij sluit je daarbij aan of heb je nog een...
Ik denk dat Jonas daar wel echt helemaal gelijk in heeft. Het zijn vaak jongens die inderdaad de bal het laatste tikje geven, dat net in of... jongens die bijvoorbeeld echt iets unieks kunnen, zoals bijvoorbeeld Jip met een corner. Maar bijvoorbeeld een Lars is inderdaad iemand die, ja, haal je hem weg uit het team, dan zie je in één keer van, ja, zeg maar, van hoeveel waarde hij is. En dat wordt soms ook wel eens inderdaad ondergewaardeerd. Aan de andere kant weten wij allemaal binnen het team wie wat kan en ja, wat zijn kwaliteiten zijn. Dus ja, het is voornamelijk de buitenwereld die soms dat soort jongens wel eens vergeet. Maar...
En kijk, je wordt natuurlijk veel... Nou, als het minder gaat met de hockeymannen, dan wordt er natuurlijk ook, krijg je natuurlijk ook kritiek. Nou, afgelopen spelen ging het... Nou ja, de eerste drie wedstrijden of de pool ging redelijk matig. Tegen Australië redelijk herpakt. Met een negatief resultaat natuurlijk. Maar er wordt er altijd gezegd, ja, wat jij ook zegt, er wordt veel te veel geselecteerd op techniek en zo. En ja, hebben jullie nu het idee dat er wel een team staat wat ook vies kan spelen en wat een overwinning uit de vuur kan slepen, zoals in Australië of in Duitsland misschien. Van origine al misschien al meer hebben dan de Nederlanders. Maar want dat mis ik persoonlijk dan soms wel in het team. Dat ik denk van nou, het ziet er allemaal leuk uit, die trucjes. Maar als het echt om, er echt om gaat, dan...
Ja, ik snap wel wat je zegt. En ik denk niet dat het zeg maar zo overdreven was, ook onder Max. Want ook onder Max hadden wij echt spelers die het van keihard werken moesten hebben. En ook als team wisten we dat wel. Op het spelen kwam het er totaal niet uit, zeg maar. Dat is een understatement. Maar ik denk misschien dat nu onder Jeroen en Erik gewoon nog meer de nadruk is gelegd op keihard verdedigen, dat zeg maar altijd de basis is. En als we dat bewijs van één wedstrijd vergeten, worden we keihard met onze neus op de feiten gedrukt door de staf. En dat we dat dus inmiddels als groep ook zijn gaan omarmen, zeg maar. Van oké, dat is wat ons goed maakt en dat is wat ons moeilijk te verslaan maakt. Keihard verdedigen en gewoon niks weggeven. En dan hebben we genoeg kwaliteiten om zelf een goal te maken. Maar dat is wel echt de basis. En ik denk dat we dat misschien als groep meer zijn gaan omarmen dus. En dat echt onze basis is geworden.
Dus... En dat mede door Tokio ook? Of...
Nou, niet door Tokio. Omdat na Tokio gewoon eigenlijk een hele nieuwe coachingstaf is gekomen. Zoveel nieuwe jongens dat je soort van... Eigenlijk een hele nieuwe identiteit als team soort van bent gaan aannemen, denk ik. En dat heeft denk ik meer te maken met Jeroen en Erik dus. Dan met... Tokio in het achterhoofd.
Je noemt ook de hele tijd Erik. Is dat een soort van nieuwe structuur?
Nee. Delmee is natuurlijk de hoofdcoach. Ja. Maar zij, dat zijn echt twee handen op één buik. En die doen alles samen. En ik denk dat Erik zijn rol, zeg maar, vergeleken met normale assistenten veel groter is en veel belangrijker is. Dus... Vandaar dat ik Jeroen en Erik zeg. Want dat is
niet om te slijmen voor de speler.
Ja, kijk, ik moet wel mijn selectie ook nog halen, weet je wel. Dus, nee, maar zo voelt het wel. Nee, het voelt wel echt dat ze het samen doen, zeg maar.
En wat voor verwachting wordt er dan nu uitgesproken door... jullie hebben 3 dagen getraind. Gaat het dan ook 3 dagen over van... Hé, jongens, kijk, Louis van Gaal die liep bij het voetbal al een half jaar lang te roepen... We worden wereldkampioen. Hoe in zo'n bespreking wordt daar nu al van zeggen... Hey, we gaan voor de halve finale of we willen eerste worden in de pool... Of we willen gewoon per se goud of hoe... Of zijn jullie daar nog helemaal niet mee bezig en is dat pas als de selectie rond is?
Nou,
Wat is jullie doelstelling?
Ja, nou kijk, de doelstelling is ja, ik vind het altijd moeilijk, maar ja, de doelstelling is uiteraard goud. Ja. Alleen, je kan wel zeggen ik wil goud en dan weet je wel.
Maar het is wel haalbaar, ik bedoel...
Het is haalbaar, maar het is meer van, we weten van onszelf dat we een kanshebber zijn, maar we weten ook dat er 5 andere kanshebbers zijn, of 6 zeg maar, dus... Waar we voornamelijk mee bezig zijn is gewoon ons eigen spel verbeteren, zo fit mogelijk in Parijs verschijnen. En het wordt wel af en toe of vaak benoemd van, weet je wel, we zijn met een doel bezig en dat is Parijs. Maar het is niet zo van, we willen eerst worden in de pool of, nee ja, kijk, als je daar komt wil je elke wedstrijd winnen. En als je elke wedstrijd wint, dan word je eerst in de pool. Het is natuurlijk heel, heel makkelijk gezegd, maar ik geloof er nooit zo in dat je zegt van, we willen kampioen worden. Ja, natuurlijk wil je kampioen worden, want anders dan moet je lekker thuis blijven. Maar ja, in die zin ligt er wel echt die focus op Parijs. Dat gewoon, dat het wordt vaak benoemd. Het komt nu ook steeds dichterbij. Dus het begint steeds meer te leven. Weet je, de programma's zijn duidelijk nu hoe we dat gaan aanvliegen.
Ja, het is niet, de sfeer is niet van even kijken. Nou, dat is heel gechargeerd, maar we kijken wel waar we komen. Een plak zou mooi zijn, maar het is wel oké, jongens, het doel is gewoon goud. En daar gaan we nu ook training en de tactiekbespreking voor rammen.
Ja. Ja. Iedereen voelt wel binnen het team dat we met iets heel moois bezig zijn. En dat kan leiden tot iets heel moois. We hebben inderdaad niet heel duidelijk met elkaar uitgesproken van we moeten goud halen of we moeten de halve finale halen of we moeten die ontlopen. Uiteindelijk zijn we momenteel alles aan het doen om de kans zo groot mogelijk te maken dat we uiteindelijk succesvol zijn in Parijs. Dus op trainingen zijn we echt met ons eigen spel bezig. Hoe gaan we ons eigen spel verbeteren? Zowel verdedigend als aanvallend. In meetings gaat het voornamelijk om hoe gaan we bij wijze van beter onder een druk uitspelen? Hoe kunnen we onze press nog verbeteren? Dus het is niet zo dat we nu echt bezig zijn, wat Jonas zegt, met oké, we moeten de halve finale halen. Alleen, ja, je bent natuurlijk constant bezig om te groeien en uiteindelijk kansen groot mogelijk te maken dat je uiteindelijk goud haalt in Parijs.
En tot welk detailniveau is dat ook echt van, hey, nu zeg je betere press, dit dat. Wordt dat ook echt besproken van, hey, als wij 10 minuten voor tijd 2-0 achter staan, wordt het echt al op dat niveau, dan halen we bijvoorbeeld de keeper eruit en gaan we nog een andere soort press spelen of als iemand een kaart krijgt. Zeg maar, worden alle scenario's al uitgedacht of komt dat later of is dat ter plekke?
Ja, dat is
wel... Zie je naar elkaar kijken?
Ja, dat is wel echt iets. Wat deze coaches echt extreem hebben is dat soort van elk scenario is over nagedacht en wordt besproken. En het is niet dat we daar nu per se denk mee bezig zijn, want dat zijn allemaal dingen die we al hebben besproken. Dus voor een WK, voor een EK zijn dat meer de what-if scenario's, die worden dan besproken en die zijn in principe niet veranderd. Maar er wordt wel echt op dat detailniveau gekeken. Ja. Dus wat doen wij als de tegenstander de keeper eruit haalt? Wat doen wij als wij de keeper eruit halen? Wat als zij ineens, zeg maar, zo gedetailleerd wordt er wel gekeken. Ja.
Oké. Nou, klinkt eigenlijk alsof jullie gauw plak wel gaan ophalen.
Ja, dat komt goed.
Als het aan mij ligt, dan ik heb er volgens vertrouwen in. Ik had nog twee wel korte vragen over de spelen. Een beetje een andere hoek. Misschien dat jij daar dan goed antwoord op kan geven. Hoe is die sfeer als je een beetje halverwege de spelen bent en er zijn sporters in dat dorp die eigenlijk klaar zijn met hun sport? Merk je dat er een soort van gezelligere sfeer komt? Spelers die goud hebben gehaald, een doel hebben bereikt, die daar blijven hangen. Nou, bij Nederland gaan nog wel eens vliegtuigen terug. Ja. Andere discussie. Maar merk je in zo'n dorp een verandering van sfeer, van heel gespannen, iedereen is met zijn doel bezig, naar... Nou ja, een groep mensen die klaar zijn.
Wij waren zelf redelijk vroeg naar huis in Tokio. Dus misschien waren wij diegene. Ik heb dat niet echt zo gemerkt. Maar dat had misschien ook met corona te maken. Dat iedereen was heel erg met zijn mondkap op. En eigenlijk alleen maar op je kamer en binnen je eigen team. En dat heb ik niet zo ervaren. En wij waren dus zelf ook al redelijk vroeg naar huis. Eigenlijk... sommige sporters die komen ook pas later, terwijl wij al bezig zijn met toernooien. Sommigen zijn al weg na dag 1, zeg maar. Ja, okay. Het was nu ook dat, volgens mij was dat ook dus door corona, dat als je klaar was, dat je in principe zo snel mogelijk naar huis moest.
Dat was voor iedereen dan, ja.
Dus dat was gewoon heel anders. Dat was hele rare spelen eigenlijk daardoor.
En hebben jullie dan, om dan de tweede vraag te stellen, niet nog een mooi verhaal van, nou ja, niet dan misschien de afgelopen spelen van... een Jury van Gelder verhaaltje, zeg maar. kan ook een sporter uit Zwitserland zijn, of weet ik veel waar. Waar je van denkt, dit is niet bekend bij de buitenwereld, maar dit weet ons team wel, of dit is wel bekend van de jongens.
Het is nu 3 jaar geleden, dus...
Roddel, ja. Joep zegt altijd, je kunt beter roddels, maar voor de zekerheid wel verspreiden. Dan weet iedereen het in ieder geval.
En ook als ze niet waar zijn, je kunt altijd rectificeren. Wij liegen ook wel van de tijd hier, en als het fout is, dan knippen het eruit. Het is... is allemaal hartstikke
makkelijk. Ik moet zeggen, je hoort natuurlijk wel eens van de verhalen en de media duikt natuurlijk direct bovenop. Ja, ik heb zelf helaas nog nooit Olympische Spelen meegemaakt. Maar volgens mij wordt dat ook allemaal vaak wel wat groter gemaakt dan het is. Ik zou niet zo 1, 2, 3 iets op kunnen noemen wat...
Ik denk dat wat dat betreft ook oprecht Tokio de saaiste spelen ooit waren. Ja. Ik hoorde ook de tijd grote verhalen van dat je overal condooms kan halen in het dorp en weet ik het allemaal.
Ja.
Alleen bij ons was het gewoon...
Dus na Parijs moeten jullie nog even...
Laten we eens een afspraak maken van Tokio is lastig.
Holland-Heinekenhuis en zo.
Na Parijs dan, dan hoor ik u graag van jullie even...
Dan zullen we in deze podcast weer een mooie rol komen.
Luister niet voor mensen over deze podcast. Ja. Dat is wel weer eigenlijk...
Nog niet, ja. Nog niet.
Nee, oké. Okay. Dat is eigenlijk ons doel inderdaad. Ja, nee, oké. Okay. Dan was het denk ik wat betreft spelen. Dan gaan we weer naar een volgend deel van van de aflevering. Dat is iets wat binnenkort nadert. De play-offs. Even buiten de spelen om. Jullie zitten allebei bij de volgende titelstrijd voor het kampioenschap. Ik geloof dat jij al officieel met Bloemendaal, Floris, geplaatst bent voor de play-offs. Jullie staan bovenaan.
In principe kan Jonas hier nog niet echt over meepraten.
Nee, die moet nog zijn media toepassen.
Maar je kunt de vraag wel aan mij stellen.
Ja, precies.
Hoe is een kampioen
Jonas
te zijn?
Jonas probeert nog de play-offs te halen. Hij staat derde, dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar derde en eerste betekent dat jullie elkaar ontlopen in de halve finale. Dus... hoe gaat de finale eruit zien en wat wordt de einduitslag, Floris?
Uiteindelijk zijn wij met Bloemendaal nu gekwalificeerd. Oranje-rood ook. En de kans is wel vrij groot, moet ik hem nou even, dat Kampong de play-offs ook gaat halen. En het mooie en het lastige tegelijk is, bij hockey heb je natuurlijk, als je bij de eerste vier zit, nul garantie. Dus je kunt eerste worden, heel het seizoen de beste zijn. En je kunt vierde worden en net de play-offs halen. En uiteindelijk heeft iedereen dezelfde kans om landskampioen te worden. Dus dat is ook alweer het hele mooie van onze sport. Dat tijdens die play-offs moet je gewoon goed zijn. Nummer 1 speelt tegen nummer 4. Als ik nu een beetje een voorspelling mag doen. Spelen wij met Bloemendaal tegen Rotterdam en Kampong tegen Oranje-Rood. Ik loop wel een beetje op zaken vooruit. Ja. Maar in ieder geval, je kunt niet zo heel veel zinnigs over die wedstrijden zeggen. Dat zijn echt wedstrijden op zich. En maar met dat nieuwe systeem waarin je dus in plaats van 3 wedstrijden, 2 wedstrijden speelt. Uit en thuis voordeel heb je dus eigenlijk ook niet meer. Dus dat worden wel weer hele mooie wedstrijden. Alleen,
Het is even voor de record, die eerste wedstrijd als die gelijk wordt.
Ja, nee, dus dat maakt niet uit. Dus voorheen was het zo dat als je de eerste wedstrijd gelijk werd... Dan kwamen er hoe dan ook shootouts aan te pas. Dus er moest een winnaar komen. Ja. En nu is het zo dat als de eerste wedstrijd bijvoorbeeld eindigt in 1-1... dan ga je de tweede wedstrijd dus in met een gelijke stand. En mocht je die met 2-1 winnen, dan win je dus de halve finale.
En als het dan gelijk wordt, speel je wel die shootouts.
Dan speel je voor shootouts. Dus het mooie daaraan is wel dat elke wedstrijd en elk doelpunt kan cruciaal zijn. Best of 3 wedstrijden waren eigenlijk ook wel mooi, omdat je dus constant, je kreeg eigenlijk altijd een winnaar. En eigenlijk kwam vaak dan wel het beste team ook bovendrijven.
En het was voordeel voor het hoogstplaatste team vaak.
Twee keer thuis. Dus wat dat betreft, als je nu bij de eerste 4 eindigt, dan is eigenlijk alles mogelijk.
Nou, we gaan het zien. Ik ben erg benieuwd, maar allebei een doelpuntje in de finale zou wel... zou wel mooi zijn dan.
Dat zou ik hem gunnen.
Hebben jullie al vaker in de finale tegen elkaar gespeeld?
Eén keer.
Jij bent nog nooit kampioen geworden, toch, Jonas? Oké.
Okay. Klopt.
Ja, we hebben. Okay, dus jullie hebben een beetje onderling.
Jij
vertellen hoe mooi het is om te spelen en dan.
We hebben 1 keer finale tegen elkaar gespeeld, maar dat was ook weer in corona. Dus er was eigenlijk geen reet aan, dus die mochten ze ook hebben. Okay. Toen was 2 keer shootout. Dat was nog het oude systeem. Zielige overwinning van die.
In de regen.
Ja.
Staan jullie op het lijstje bij een shootout?
Ja.
Jonas wel, ja zeker.
Je hebt je vandaag ook gemeld op de training.
Ja, ik probeer me daar wel een beetje tussen te drukken.
Ja. Heeft Van Dijk ook geprobeerd, maar dat
niet
met Nederland toch een beetje...
Ja, klopt. Ja, sommige spelers moeten zich daar gewoon misschien gewoon niet mee bemoeien. En sommige, bijvoorbeeld Jonas is echt iemand die schrijf je als eerste op je lijstje. Ja. Ik zou mezelf ook niet als eerste opschrijven, maar... Ja, mocht het op een gegeven moment zover komen, dan moet je er toch klaar voor zijn. Ja.
Wel zonde eigenlijk dat het die 5 deden blijven roleren. Ja. Dat je niet op een gegeven moment de nummer, de last balk even...
Op een gegeven moment die keepers tegen elkaar.
Ja, precies, ja. Die klompen.
Dat klopt, dat is ook best wel zin.
Ik bedoel, er wordt genoeg veranderd qua regels in de hockeywereld.
Ik vind dat ze ook weer terug moeten naar verlenging. Ja, toch? Die verlenging, dat is zo zonde dat het eruit
maakt het wel wat meer slijtageslag. Ja,
en ik vind nu gewoon, zeg maar, kijk, shootout... Is mooi, maar je weet nu gewoon elk groot toernooi, elke afgelopen groot toernooi is een keer shootouts aan te pas gekomen. En dat vind ik eigenlijk gewoon zonde. Dat
is echt mega belangrijk inderdaad.
Het is gewoon heel belangrijk. Je weet al, als je kampioen wordt, moet je 1 keer een shootout-serie winnen. Ja. En ja, dat hoort bij het spel aan de ene kant. Maar ja, ik zou toch zeggen, gooi die golden goal of zo weer terug.
En wat is die tactiek dan? Wat ik altijd deed, maar dat was niet heel succesvol. Een beetje links opdribbelen, een dummetje rechts eromheen. En afhankelijk van hoe goed de keeper was, had hij hem vaak. Of gaan jullie daar gewoon blind in en reageer je op de keeper?
Ja, kan ik niet even loslaten uit.
Maar ik zie vaak wel rust naar de keeper en dan inderdaad het ene kant op en bekkentje langs of andersom. Maar volgens mij
ik ga inderdaad altijd wel met een plan mijn shootout in. Dus vaak kijk je even beelden van die keeper, van wat doet hij een beetje. Is hij agressief, is hij rustig? En dan in de wedstrijd pakt het altijd anders uit dan ik in mijn hoofd heb. Dus ja, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Kijk, iedereen heeft wel een beetje, denk ik, een vast dingetje waar hij op terug kan vallen. Maar je moet wel altijd een soort backup plan voor jezelf hebben. En ja, wat ik zeg, bij mij komt vaak het tegenovergestelde van wat ik heb bedacht, komt uit. Dus ik denk er ook niet zo heel lang meer over na.
Je hebt een plan, maar je moet er reageren.
Ja. Met een beetje naar links en een dummetje ga je de Olympische finale niet winnen.
Hij is aan het raken.
Ik heb wat beelden snel gegoogeld. En toen zag ik wel een mooie, ik denk nog bij Almere, echt jeugd. Toen peelde hij tussen iedereen door en toen deed je een lopje over de keeper. Die zie je eigenlijk nooit tijdens de shootout. Als je dat is verrassend. Ja. Als je hem op de grond krijgt, dan ligt hij toch, kun je natuurlijk buiten omgaan. Maar als je hem dan eens even eroverheen...
Ja, ik ben erg liefhebber van het lopje.
Dat is
een
beetje,
dat is ook wel echt
verbaasd. Echt de wereld.
Groot risico. Bij Bloemenau op een gegeven moment iemand herinneren die... Mijn dochtertje of zo. Die achterkopcirkel, soepel lopje. Ja, 2 meter over, weet je.
Sta je wel op
een beetje Panenka overschiet.
Precies.
Dan nog, toch nog ook over het recente hockey. Transfercircus is een beetje losgebrand. Jorrit Kroon die blijft, wordt gezegd. Thierry Brinkman gaat naar de Bosch. Coach van jou, Floris, Rick Matthijssen, die gaat over naar Amsterdam.
Ja.
Maar volgens mij is bij jullie ook nog niet helemaal bekend wat jullie gaan doen. Wat gaan jullie doen, Jonas?
Ja, bij mij is het wel bekend hoor. Ik heb nog een jaarcontract en ik zit heerlijk op mijn plek bij Kampong. Dus helaas geen brekend transfernieuws hier.
Maar je wijt dus niet in dit opzicht, wij niet met alle winnen mee, joh. Misschien even een keer naar de kampioen verkassen.
Hij is altijd welkom hoor.
Ik ben hier niet aan voor hem.
We kunnen altijd zitten.
Worden er vaak bij hockey, ik zeg niet zo goed, contracten opengebroken? Dus dat is het wel vaker dat mensen aan hun contract houden en daar...
Ja, het is wel echt heel anders dan bij voetbal. Vaak hou je wel aan je contract. Ook omdat bij hockey gewoon... ik weet eigenlijk niet hoe het werkt. Ik denk dat je dan een contract af moet kopen. Ja. Vaak is het bij hockey... gaat het om niet zulke hele grote bedragen. Maar hebben de clubs ook niet heel veel liggen. Dus die gaan niet even voor een paar kaan een contract...
Je zegt, clubs hebben niet zoveel liggen. Als het strafcoördinator van Pinoquet is natuurlijk weggegaan. Volgens mij is daar ook een beetje mee gestart. Of in ieder geval het rumeur uit de media. En die verdienen, als ik het goed heb vernomen, verdienen een ton per jaar. Dus daar is zeg maar budget vrijgekomen. Ja. En dat is flink wat.
Ik heb wel mijn collega trainen.
En die vervanger is er nog niet. Dus als Pinoquet zou bellen, hè, en er komt toch zo'n bedrag voorbij, Jonas. Dan ga je toch het plastic zak...
Kijk, als je mij ooit op kop circle hebt zien staan om een corner te nemen... Dan
ga ik toch weer even pielen.
Dan weet je dat ze geen ton voor mij wil gaan neerleggen. Nee, kijk, het is bij hockey wat dat betreft gaat het allemaal om kleine bedragen. Maar ik moet zeggen, ton, daar schrik ik wel een beetje van. Ik kan hem altijd bellen. Nee, schrik.
Okay. Ik zal doorgeven. Ik loop zo naar Pinoquet. Dus dan doe ik... En jij, Floris?
Ik heb net voor 2 jaar bijgetekend. Dus ik moest nu ook mijn, of ik mocht ook mijn contract verlengen. En natuurlijk, we hebben natuurlijk afgelopen jaren heel veel mooie jaren gehad. Echt succesvol geweest als team. En langzaam veranderen die dingen toch wel. Dus ja, selecties veranderen. Aantal jongens die of gestopt zijn of iets anders gaan doen. Dus, je gaat wel kijken van oké, wat wil ik nog? Mm-hmm. Maar uiteindelijk voelde het bij Bloemenal toch zodanig goed dat ik mijn contract voor 2 jaar heb verlengd. En daar ben ik hartstikke blij mee.
Oké, nou mooi. Is dit echt nieuws wat al naar buiten is? Of heb ik dit gewoon nog niet kunnen...
Hebben we hier een
slecht onderzoek gedaan of heb ik echt iets nieuws nu?
Slecht onderzoek.
Ik denk als je onderzoek had gedaan, dan had je dit wel geweten. Maar goed, ik...
Je hoort het, Frans. Gefeliciteerd. En is er ook wat extra waardering in dat contract bijgekomen?
Ja, nou, dat is natuurlijk altijd, is natuurlijk altijd de vraag. Maar nee, ja, uiteindelijk, wat Jonas zegt, het gaat niet om, om salarissen die in het voetbal betaald worden. Alleen uiteindelijk, ja, uiteindelijk probeer je het natuurlijk voor jezelf zo goed mogelijk te regelen. Dus ik ben hartstikke blij met mijn verlenging bij Bloemendaal. Ik zit daar hartstikke goed op mijn plek. Dus. Ja, qua waardering, ik voel me daar gewaardeerd als speler, maar ook als persoon. Dus nee, ik ben daar hartstikke blij mee.
Oké, nou mooi. Dan gaan we afwachten wat Jonas volgend jaar gaat doen.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Twee jaar kijken.
Hoogste bieder.
Precies. Oké, houd het geld er even in de zak.
Nee, Joep zegt altijd, Joep de Mol, ja, nu over ja, ja. Die...
Zegt dat is de geldwolf.
Ja, hij zegt, ik ben een man van principes, behalve als het om geld gaat.
Kijk.
Dus ik ben benieuwd hoe dat bij Jonas is.
Nou, Piet Oké is wel eens.
Oké, nee, mooi. Ik onthoud hem, Joep, de geldwolf. Die wil graag een Piet Oké aan de lijn hangen. Ja. Nee, wat wij nog altijd doen in onze podcast is een kleine quiz.
Mooi.
En we gaan jullie dus ook op de proef stellen. Ik ben de quizmaster dan en Titus als hockeyer die probeert jullie te challengen. Bij een quiz horen natuurlijk ook prijzen. Dus we hebben toch nog wat moois. En dit cadeau is eigenlijk... Degene die de quiz vindt, die wordt eigenlijk speler van het toernooi. Dit is namelijk een prachtig pakket van Sleepy Time. Dat zijn natuurlijke producten. Een spreetje of een kaarsje die je kan aansteken voor het slapen gaan. Een spreetje op je kussen en dan lavendel, kamille, dat soort geuren. Dat zorgen voor stoffen die...
Heb je aandelen?
Helemaal gesponsord deze podcast.
Dit is geen wat jullie eigenlijk spelen van het toernooi gaat maken. Dus eigenlijk is dit het moment om
te shine.
Belangrijker
dan die 3 dagen paapmiddel, denk ik.
Als Titus wint, dan kunnen jullie hem ook de schuld geven als het geen goud wordt.
Nou, dan kan ik misschien toch nog mee. Dan ga ik even Jeroen bellen, denk ik.
Zijn jullie klaar voor? Ik zal even kort uitleggen. Er zijn 3 soorten vragen. De eerste vraag... begin ook gewoon mee. Daar verwacht ik 2 antwoorden. Dus luister goed en druk niet of schreeuw niet te snel. Degene die op de tafel slaat, die pakt het woord. En dan, dan moet je eigenlijk het antwoord geven. Dan zeg ik je naam en dan komt het goed. Oké, let's go. De eerste vraag. Ik heb het hier over een zinderende finale. Eindigend in een 3-3 stand. En beslist in 5-4 middels strafballen. Wie was de tegenstander en wie was de bondscoach van deze succesploeg?
Nou, Jonas, weet jij het?
Ik zal wel een gokje wagen.
Ja, misschien nog 1 keer de vraag.
Kijk, misschien is deze om een beetje de tijd
als dit niveau
duiden,
is van de quiz, dan gaat het lastig fout worden.
5-4 middels strafballen.
Ja,
dat is
lang
geleden. Lang geleden.
Dat is echt
veel. En het was echt een succes, want de succesploeg...
Ik ga het proberen.
Ja. Kijk.
Maar misschien zit ik ernaast. Olympische finale in Sydney, 2000.
Klopt.
Met Maurits Hendricks als coach.
Hele goeie. Ja, dat is één.
Wil je nog iets weten?
Ja, dus de tegenstander. Wie was de tegenstander en wie was de bondscoach?
Ja, de bondscoach was dus Maurits Hendricks. En de tegenstander, ik weet in ieder geval, heeft hij een aantal keer tegen mij verteld dat Stefan Veen een hattrick heeft gescoord in die finale.
Die scoorde ook na te laat de winnende strafbal.
En zij speelde tegen Spanje?
Spanje is Maurits Hendricks in 2005 Europees kampioen mee geworden, maar de tegenstander was Zuid-Korea.
Zuid-Korea?
Ja.
Daar was het niet opgekomen.
Dus,
ik dacht ook Spanje.
Maar dit is de laatste gouden plak van de Spelen, dus... Ja, geen strafballen meer, maar toch ook weer wat je zegt, de beslissing...
Ook weer zo'n voorbeeld van een team wat eigenlijk dus op dat moment niet echt geweldig goed draaide. De voor ons waren niet goed. Ze hebben net op het randje hebben ze de kwartfinale gehaald. En daarin uiteindelijk viel het allemaal net wel de goede kant op en gaan ze met goud naar huis. Dus
klopt.
Je kunt aan de voorkant inderdaad, zoals we al zeiden, alles proberen te tackelen en zo goed mogelijk voorbereid die kant op te gaan. Maar je hebt natuurlijk 0 garantie tot succes. Dus daar zit Sydney 2000 volgens mij wel een mooi voorbeeld van.
Ja, zeker. Dus niet bij de pakken neer gaan zitten als het halverwege kruiden gaat. Nee, mooi. De tweede vraag, puntje voor Floris. Ik zal het pakket even wat dichterbij zetten.
Ik ruik hem al.
Je begint niet in slaap van hem. Volgende vraag. Wie is de topscorer aller tijden van de Nederlandse mannenploeg?
Ja, ik ga gewoon gokken. Wie niet waagt, wie niet wint. Ik zeg Teun de Nooier.
Helaas.
Ja, dat is hem sowieso niet, Titus.
Oh, ik heb nu een naam in gedachten die het wel een stuk dichterbij komt, denk ik.
Teun de Nooier is wel heeft de meeste caps. 453, maar niet de meeste goals.
Takema.
Nee, zat wel dichtbij.
Wel Litjes.
Twee punten.
Jonas, dat moet jij weten.
Kampong.
Kampong-legende, toch?
Ja, Kampong, inderdaad. Begonnen bij Uden, doorgegaan naar ZHC De Kraaien, zeg maar niks. En eindigend bij SV Kampong. 268 goals in 177 wedstrijden.
Ja, dat is bizar.
Ja, dat is wel echt
ja, ik weet niet welke. Nou ja, dat is echt
ik denk
niet normaal.
Ik denk dat gaat niemand meer halen, denk ik, hoor.
Van niet dat Moyenne van hem.
Nee. Ja, dat Moyenne is, dat is niet meer te evenaren.
Ik schuif weer een klein beetje
hier. Ja, we gaan misschien dan toch voor dubbele punten spelen. Anders dan staat er niet zoveel meer op het spel.
Hij verdient het ook. Goeie antwoord.
Of je kan, er zitten drie dingen en kan je iets van de inhoud delen.
Ja,
met,
okay, denk ik.
Nee. Hij is heel geel.
Ja, dit is dan toch een vraag waar ik eigenlijk gewoon bij jullie alle drie antwoord wil. Maar niet, het gaat niet op snelheid. Dus ik wil gewoon, hoeveel gouden medailles heeft Nederland op de Olympische Spelen, het Nederlands hockeyteam op de Olympische Spelen gehaald. In totaal 24 spelers hebben ze deelgenomen.
Gouden medailles of medailles?
Gouden medailles.
Gouden medailles.
Aantal gouden medailles.
24 spelen, ik zal hem aftrappen. Dan kunnen jullie een beetje daarop
richten. Weet je dat uit de buurt moet gaan?
Ik zet hem op 5 gouden medailles. Zet hoog in.
Nee, ik sowieso de eerste jaren won India alles. Ik denk 2. Dat zijn natuurlijk heel laf 3 zeggen.
Ik vind het wel keurig dat je 2 zegt.
Ik heb nooit om jouw antwoord als eerste gevraagd. Je had ook kunnen wachten.
Laf.
Je had 3 in je hoofd?
Nee, nou, toevallig had ik dat wel in mijn hoofd. Maar dan ga ik wel iets anders zeggen, is ook goed. Dan zeg ik...
Siertje, man.
Dan moet je wel 6.
Dan zeg ik 6, prima.
Jij zei 5, Titus.
Het is hem niet.
Het is mooi dat het geraden is. Maar het is minder mooi dat Jonas gelijk heeft, want het is maar 2. Of nou ja, het is mooi dat jij hem goed hebt, hoor.
Dat is
maar,
het. Is
2 is het aantal, dus 2096. Dat waren de.
Weet je dat ook of niet, Jonas?
Dubbele punten, toch?
Ja, dubbele punten, dus het wordt toch delen. Nee, wij zijn zo aardig, we hebben 2 pakketten. Dus die, ik wil toch het echt vertrouwen.
Die gouden vlak is ons alles waard. Dus.
Mooi.
Nee, maar mooi. En ik zag ook wel wat quizjes online. Je hebt nog niet zoveel gewonnen.
Dus, nee, klopt.
Viel
nee,
vaak aan de verkeerde kant.
Ja, klopt. Maar kijk, bijvoorbeeld als je een quiz moet doen en die gaat over hockey en je moet het opnemen tegen Jorrit Kroon, kun je eigenlijk op voorhand al...
Ik heb jou de ramen zien lappen, inderdaad.
Ja, klopt.
Ramen
gegeven. Ja, we bloemen al. Ja, klopt. Nee, maar wel leuk. Een leuke quiz.
Ja, gefeliciteerd, Floris.
Is je gewonnen. Mooi,
ik kwam net op gang, maar zonde.
Ja, dan zijn we eigenlijk bij het... einde aangekomen. Dan wil ik eigenlijk nog vragen of jullie, we hebben een mok voor de luisteraars, die de profs die ons fan van de show zijn.
Prachtig,
die
gaan een handtekening willen zetten.
Dan kunnen we die onder een van hun verloten. Wat we ook nog altijd doen is een kleine outro met een episch moment in de sport. En dit keer natuurlijk hockey gerelateerd. En zoals net al naar boven kwam, de Olympische finale van 2000, ter inspiratie voor jullie om toch maar weer na 24 jaar een gouden plak voor Nederland binnen te hakken. Dus geniet van het commentaar. Floris, Jonas, hartstikke bedankt. Het was gezellig. En ciao. Tot de volgende.
Tot later.
Yes. Ja.
Aanvoerder Stefan Veen. Hij moet er nog 1 maken voor zijn 2e gouden medaille. In zijn allerlaatste wedstrijd. Je zal er staan. Voor goud in Sydney. Veen binnen! Nederlands hockeyelftal wint goud. Dankzij, dat mag je toch wel zeggen, Stefan Veen. 3 doelpunten in de wedstrijd en de beslissende strafbal.